Lezen vanavond voorlopig voor de laatste keer Openbaring 7.
En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende, beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem zeggende, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren. En vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende, amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun langere klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. En zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
De tekst voor de prediking zijn de laatste drie versen die wij vanavond gelezen hebben in Openbaring 7. We lezen de versen nog één keer. Vers 15 tot en met 17 van Openbaring 7. Staat, daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren, nog zullen niet meer dorsten, nog de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is zal ze weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. We letten vanavond op de verbreking van het zesde zegel en dit is dan het derde moment. En dat bepaalt ons bij de hemelse gelukzaligheid. De hemelse gelukzaligheid. We letten allereerst op het hemelse heiligdom. De tweede plaats op de hemelse herder. En in de derde plaats op de hemelse blijdschap. Dus het hemelse heiligdom, de hemelse herder, de hemelse blijdschap. Het is een zegen gemeente dat je als jongere, als je vragen krijgt, vraag bijvoorbeeld, hoe leer ik de Heere kennen? En hoe mag ik ook weten dat mijn zonden vergeven zijn? Oudere mensen op je pad mag ontmoeten. Waarvan je achteraf misschien wel zegt dat zij door de Heer ook op je pad zijn geplaatst. Dat heeft iedereen nodig. Dat zagen we vanmorgen ook in de geschiedenis. Saulus van Tarse kwam de gemeente van Jeruzalem niet binnen op eigen kracht. Hij had daarvoor iemand nodig, Barnabas. Als een soort voorspraak voor hem de weg baande, zodat de deuren in die gemeente geopend werden. U zag dat trouwens ook al in Damascus. Het was dankzij Ananias dat Saulus in die gemeente binnenkwam. En dat de mensen die eerst bang voor hem waren, hem ook op voorspraak van Ananias erkenden. En we zien dat meer in het Nieuwe Testament gebeuren. Dat mensen waarin de Heere is gaan werken, ook door andere mensen worden opgezocht. Die soms zonder dat ze dat beseffen, ook iemand mogen brengen tot de Heere. En ik denk dat ik niet de enige ben die ook zulke mensen in mijn leven en in uw leven mocht ontmoeten. Misschien was het uw eigen vader of moeder wel, grootvader of iemand anders uit het midden van deze gemeente die nu al jarenlang juicht voor Gods troon of iemand uit de omgeving. Zeker in de eerste tijd toen u nog vol met vragen zat, u als een soort gids, als een leidsman ook bracht aan de voeten van de zaligmaker. Een van die mensen die voor mij veel hebben betekend, bracht mij, terwijl ik zelf nog helemaal van niets wist, op het spoor van Andrew Gray. Andrew Gray, jongelui, dat was een Schotse predikant, bekende predikant in zijn dagen, die op 26-jarige leeftijd is overleden. De paar jaar dat hij in het ambt heeft gestaan, is hij door de Heere tot grote zegen gesteld. Maar nog meer zegen heeft hij op zijn werk mogen ontvangen na zijn sterven door zijn geschrift. Het was het toedoen van die kennis dat ik een boekje van Andrew Gray in mijn handen kreeg gedrukt, De Verborgenheden des Geloofs. En vanaf dat moment was ik verkocht. Ik zou me ook van harte bij u en bij jou willen aanbevelen, ook bij jou jongelui. Ik was zelf maar, denk 18, toen ik hem ging lezen. Je bent echt niet te jong om dit soort preken te gaan lezen. Integendeel. Andrew Gray heeft ook een hele directe aanspraak, houdt niet van wollig taalgebruik, is op de man af. Maar ook heel ruim en heel scherp. Gaat samen op trouwens. Ruim en scherp. Hij heeft ook van die pakkende uitspraken. En een van die uitspraken is de volgende. Alsof hij het voorgevoeld heeft dat hij niet lang had te leven, merkt hij op een gegeven moment op in een van zijn preken dat als hij straks staan zal voor Gods troon, binnen zal komen in de hemel, hij op de drempel van de eeuwigheid 3 vragen zal stellen. De eerste vraag, zo beschrijft Andrew Gray dan, is de vraag, hij hier? En hij legt het dan ook uit. Met hij bedoelt Gray dan het lam hier. Jezus Christus hier. Op deze plaats waar ik binnenkom. In de wetenschap, ik hoef hier nooit meer weg te gaan. Hij is hier en ik blijf hier. Een vraag vanuit liefde en verwondering. Hij hier. Een tweede vraag die Andrew Gray zich dan zal stellen is, zij hier. En hij beschrijft dan ook hoe hij zo rond zal kijken. En u begrijpt dat dat natuurlijk beeldend taalgebruik is. Hoe hij rond zal kijken. Voordat hij zich zal voegen bij die ontelbare scharen. Hij ziet David staan. De Bijbel heilig. Misschien wel mensen uit het voorgeslacht. En als u straks bij de Heere mag zijn. En er zijn u al voorgegaan. Dan heeft u op dit moment denk ik ook hun gezichten voor de aandacht. Zij hier. Ik mag bij hen zijn. Van hem of haar van wie ik afscheid heb genomen in de wetenschap. Dat hij een goede ruil mocht doen. Maar Kree zegt ook in alle eerlijkheid. Ik zal dan ook moeten zeggen. Ik mis er. Mensen waarvan ik dacht. Dat ze boven zijn. Die ik erbij heb geplaatst. Maar die toch niet binnen zijn gekomen. En dat brengt hem dan vervolgens bij de derde vraag. Ik hier. Ik. Dat zij hier zijn, dat begrijp ik. Maar dat ik hier mag zijn, dat is een wonder. En hij legt dat dan ook uit, maar dat laat ik maar liggen. Wat hij daarmee bedoelt. Ik hoop, gemeente, dat u iets daarvan verstaat. Hij hier vanuit de verwondering. Zij hier vanuit de verrassing. Ik hier vanuit de verootmoediging. Waarom ik? Het is toch alleen maar dankzij Gods trouw dat ik hier mag zijn. En lijnrecht daartegenover, gemeente, staat het eerste woord van onze tekst vanavond. Zo groot als dat het verwonderlijke is waarover Andrew Gray dan spreekt om binnen te komen in het hemelse heiligdom voor Gods troon, zo vanzelfsprekend is het vanuit Gods kant. Kijkt u maar naar vers 15. De ouderling die uitleg geeft aan Johannes is nog steeds aan het woord. Hij heeft die vraag aan Johannes gesteld. Wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? Toen Johannes zag dat die 144.000, het getal dat hij hoorde uit de mond van God, door Johannes en door ons niet geteld kan worden. Een ontelbare schare doemt voor hem op. Ziet hij samen verzameld rondom de troon van het Lam en van God. En ze roepen de Heere toe, gij zijt waardig te ontvangen alle lof, eer en aanbidding. Want gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. En die oudering gaat er vervolgens verder uitleggen. Daarom zijn zij voor de troon van God. Voor God is het vanzelfsprekend dat er een ontelbare schare voor Gods troon komt te staan. Waarom is het voor de Heere vanzelfsprekend dat er een ontelbare schare zometeen de hemel bevolkt? Wel, in de eerste plaats, gemeente, mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, omdat God zichzelf kent. Dat kunnen we van elkaar niet zeggen. Ik denk dat u die ervaring ook wel eens opdoet in het leven. Dat je in een totaal nieuwe situatie soms ook verbaasd en verrast bent hoe je daarop reageert. Soms ook wel verslagen bent. Als je een ingrijpende gebeurtenis meemaakt, je kijkt daarop terug hoe je toen reageerde, dat je eigenlijk zegt, ja, ik was toen eigenlijk niet mezelf. Ik kende mezelf gewoon niet. Nou, gemeente, met eerbied gesproken kunnen we dat van de Heere niet zeggen. God kent zichzelf. En hij weet dat wanneer hij iets belooft, het ook zal uitkomen. Daarom staat die ontelbare schare voor Gods troon. God had dat al beloofd. Toen er nog ineens van een ontelbare schare sprake was. En hij Abraham meebracht uit de tent en hem plaatste onder dat grote hemelfirmament. Om hem de opdracht gaf om de ontelbare sterren te gaan tellen. Nu zei de Heere tegen Abraham, zo talrijk wordt jouw nageslacht. Nu we hier in de hemel staan, luisterend naar Openbaringen 7, kan God met recht zeggen, vanuit die heilige vanzelfsprekendheid, daarom zijn zij voor de troon van God. Waarom? Omdat ik dat wil. Daarom. God heeft ze daar gebracht. Trek heel eenvoudig een lijn, gemeente. Wij willen allemaal heel graag naar de hemel. Er zijn er onder ons die ook wel eens bang zijn dat ze niet in de hemel zullen komen. Dat ben ik ook. Als je soms naar binnen kijkt in je eigen hart, of als het definitieve van de dood naar je toe komt, de wetenschap dat je niet meer terug kan als je gestorven bent, als je kijkt naar wat voor krachten soms hun geweld uitoefenen op je leven en op je hart, hoe gemakkelijk je te overhalen bent te genieten van de zonde. Terwijl het soms zo moeilijk is om alleen maar een eenvoudig gebed te doen. Met heel je hart een psalm te zingen. Daar heeft u toch ook wel eens last van, of niet? Om geconcentreerd gericht op God, gewoon uit je Bijbeltje te lezen. Zonder dat je afdwaalt met je gedachten. Ik denk wel eens, en ik denk dat verschillende jongeren me wel begrijpen op dit moment. Toen ik nog midden in de sport zat, duurde een voetbalwedstrijd altijd te kort. En was ik blij dat er nog 2 keer een verlenging was. De tijd vloog. En nu kun je soms niet eens 2 minuten geconcentreerd uit je Bijbeltje lezen. Kijk, als dat dan terugkomt naar jezelf. En die vraag zich aan je opdringt, nog in 2 minuten Bijbel lezen. Hoe denk jij het dan vol te houden straks in de hemel, waar de tijd er niet meer zal zijn? Dan kan ik me voorstellen dat er onder ons, net als ik, mensen wel eens bang zijn. Kom ik er wel? Laat ons vanavond allereerst, gemeente, ik wil dat heel sterk vanavond gaan benadrukken in de prediking, ons vertroosten met dat woordje. Daarom. Wat voor mij een vraag is en zo vaak een aanvechting. Waarvoor je soms staat en je weet niet hoe dat verder gaat. Dat is vanuit Gods kant nou zo vanzelfsprekend. Dat de Heer instaat voor zijn eigen werk. Daarom zijn zij daar. Waarom daarom? Wel, ze hebben hun klederen dagelijks gewassen in het bloed van het lam. God kent zichzelf, gemeent. Maar de Vader kent ook zijn Zoon. En hij weet wat voor kracht er schuil gaat in het bloed, het alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. In hem ligt die zekerheid. En in hem ligt dat houvast. En in hem ligt die overtuiging. En in hem ligt het behoud. En hij alleen staat in. Dat het daarom is. Omdat hij dat wil. Omdat het verhoring is van zijn gewet. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn. Gij mij gegeven hebt. En daarom staan ze allemaal voor Gods troon. Ook de mensen die hier in alle stilte, schuchterheid en schroom, voor ons gevoel soms niet eens de dingen durfden toe te eigenen. Maar die wanneer we er niet waren, in hun stille binnenkamer, hun knieën bogen voor God. En zichzelf in alle eenvoud toe te vertrouwen aan zijn barmhartigheden. Ze zullen er allemaal staan. Daarom zijn ze voor de troon van God. En dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Dat is merkwaardig, gemeente. We zijn er al een keer eerder tegen aangelopen. Dat er blijkbaar in de hemel een tempel is. Het geeft mij nu ook even de gelegenheid om dan wat bij stil te staan op dit moment. Omdat hier in Openbaringen 7 aan het eind 2 beelden die ons bekend voorkomen vanuit het Oude Testament door elkaar heen lopen. Aan de ene kant het beeld van die tempel en aan de andere kant het beeld van een paleis. Om met dat laatste maar te beginnen, een paleis, dat beeld wordt opgeroepen door een troon, de troon waarop God zit. En aan de rechterzijde van de Heere zit de Zoon van God. Voor die troon staan de dienaar, 4 dieren en 4 ouderlingen vertegenwoordigend de schepping, de 4 dieren en vertegenwoordigend de herschepping. De ouderlingen als voorgangers van de gemeente van Jezus Christus. Ze staan daar voor Gods troon. En op de troon zit de Heere en het Lam. En in Openbaringen 4 en 5 werd al duidelijk gemaakt dat op de troon van God God zit, draagt die boekrol met die 7 zegelen en dat het Lam die boekrol heeft overgenomen en die zegelen 1 voor 1 verbreekt. Een heenwijzing naar zijn almacht, naar zijn gezag, naar zijn bevoegdheid. Alleen de koning heeft het gezag om koninklijke zegelen te verbreken. Al is iemand een generaal, al is iemand de belangrijkste adviseur van de koning. Zodra er een persoonlijk document van een andere koning op het paleis wordt bezorgd, heeft iedereen er vanaf te blijven. En mag alleen de koning als de wettige man deze zegelen verbreken. Het gebeurt in het paleis. Daar waar het lam regeert, over alle dingen. Waar het lam beveelt en de ruiters de aarde heen, op de aarde heen gaan. Waar vanuit de hemel ook laat zien, de Heere laat zien dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En alle dingen bestuurt en regeert. Aan de ene kant een paleis. En aan de andere kant een tempel. Er staat dan wel geen altaar. Maar er is wel een lam. En voor de troon van God, vers 15, wordt gesproken over mensen die hem dienen. Met dienen wordt hier een bijzondere dienstwerk gebruikt, bedoeld. Niet het dienen van een knecht, die de opdracht krijgt van de koning om bijvoorbeeld de straat even aan te vegen, want zometeen komt een hoog bezoek. Maar Johannes gebruikt een woord dat je alleen maar in de tempel gebruikt. Het dienen van een priester voor het aangezicht van God. En hij zegt er nog een keer heel nadrukkelijk bij, dag en nacht. Het enige dienstwerk dat een priester, een leviet, dag en nacht verricht, is niet het brengen van een offer. Dat gebeurt 's morgens en 's middags. Is ook niet het geven van geestelijk advies. Dat gebeurt overdag. Maar zodra de zon onderdaalt over Jeruzalem in de tijd van het Oude en Nieuwe Testament, de mensen één voor één het tempelplein verlaten en het stil begint te worden in de tempel, gaan op enig moment de poorten dicht, betrekt de wacht zijn post en daalt er een stilte neer. Houdt het geroezemoes van alle mensen op. En hoor je wat je overdag misschien niet zo goed kon horen vanwege de vele geluiden op dat grote tempelplein. Hoor je hoe de lof zang dag en nacht doorgaat voor Gods troon. We hebben dat een keer eerder gezien, gemeente, al maanden geleden in de preek over Psalm 134. Dat die priesters worden opgeroepen om dag en nacht te staan voor Gods aangezicht om God te loven. Nou, hier zien we het opnieuw. Die ontelbare schaar continu doorgaat met het zingen van de lof. De lof op God. Je moet opeens denken aan iemand die ik gekend heb. Je moet er ook wel eens aan denken als je hier op de kansel zit of in een andere gemeente. Ik zal dat zelf nooit doen. Maar mijn vriend, hij zat boven. Dat was vroeger in de kerk waarin hij zat, ergens op de Veluwe. Echt zo'n ruwe bolster, hè? Zo'n onverschillige jongen. Als het grote gebed begon, dan legde hij de armen op de bank en het hoofd zo naar voren. Het was tijd om te slapen. Nou, werd er gezongen, dan zong je natuurlijk niet mee. Ben je wijs? En zo zat hij in de kerk, meestal op de achterste bank. Niks te nadelen trouwens van een achterste bank. Maar hij ging daar wel natuurlijk zitten, want dan werd voorkomen dat iemand hem op zijn nek keek. Op enig moment kwam hij wat later in de kerk en dat lukte hem niet meer. En toen ging hij zitten ergens in het middenschip. Hij kreeg opeens een briefje onder zijn neus. Dat is niet een voorbeeld ter navolging trouwens, gemeente. Maar er stond op dat briefje, als je straks wil gaan zingen, moet je nu beginnen. En gelukkig, het kan ook helemaal verkeerd vallen, gelukkig gebruikte de Heere dat. Dan begon hij te zingen. Mag ik het afmaken? En zingt hij nu. Door dag en nacht. Voor Gods troon. Dat is eigenlijk ook het hart van de priesterlijke bediening in de tempel. Het offer is de dragende grond van de lof op God. Het altaar waarop die offers worden gebracht, geeft de zanger plaats en stof om te zingen tot God. Maar hoe komt het dat in die tempel en in dat heiligdom deze twee door elkaar heen lopen? Een paleis en een tempel in één. Wel, de Heere wil daarmee duidelijk maken, dat gebeurt al in het Oude Testament, maar dat krijgt hier zijn volle werkelijkheid in Openbaring 7, dat Hij regeert. Dat Hij de koning van de ganse aarde is. En dat Hij voor zijn troon een koninklijk priesterdom verzamelt. Die door God is geschapen, herschapen. Om Hem eeuwig de lof, de eer en de aanbidding toe te brengen. Dag en nacht staan ze voor Gods troon. Waarom? Omdat God dat wil. En Hij ervoor gezorgd heeft dat ze er zullen staan. De Heere zorgt voor zijn heilige werk. En Hij laat zich daarin verheerlijken. Zondaren die geplaatst worden voor de troon van God. Delen in Gods heerlijkheid. En dan gaat het verder, vers 15. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Ik kan het eigenlijk niet beter duidelijk maken, gemeente, met een voorbeeld wat wij regelmatig ook hier in de kerk zien. Vooral in de avonddienst. Als een klein kind mee wordt genomen door zijn of haar vader of moeder. U weet wel, net op de grens. Je zegt van nou, kan dat nou wel s'avonds of kan dat nou niet? In de vakantieperiode zijn we daar wat ruimer dan in, hè, want de kinderen kunnen wat langer opblijven. Maar je ziet het dan soms al voor je ogen gebeuren met het zingen, dat kleintje rode wangen begint te krijgen. Op schoot van zijn moeder of zijn vader gaat zitten. De arm eromheen en dan valt het zo in slaap. Ik vind het ook vaak een heel ontroerend beeld. Kind voelt zich thuis en veilig in de kerk en laat dat ook zo blijven. Maar dat is eigenlijk ook het beeld wat Johannes hier oproept. Gods nabijheid en geborgenheid. Waardoor deze ontelbare schare voor Gods troon zich persoonlijk gekend weet door de drie enige God. En thuis mag zijn. God zal hen overschaduwen in zijn hemels heiligdom. Trek een paar lijnen, gemeente, bij dit eerste punt. En dan maken we de stap naar het tweede punt. In de eerste plaats deze lijn. De vanzelfsprekendheid waarmee de Heer hier zegt dat deze ontelbare schare zal staan voor Gods troon. Laat dat vanavond meegenomen worden door Hij, door u of door jou die de Heer mag vrezen. Wanneer wij in tijden van aanvechtingen soms bang afvragen of we ooit wel boven zullen komen. Wanneer we op onszelf worden geworpen, wel laten we dan door de aansporing van Openbaring 7 onze klederen wassen in het bloed van het lam. Daarom staat die schare daar. Zij wisten raad met hun tekortkomingen, met hun afmakingen, met hun schuld en met hun ontrouw, door dagelijks hun kleren te wassen in het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat brengt me meteen bij de tweede lijn vanavond. De vorige keer, gemeente, hebben we stilgestaan bij die teksten. Deze zijn er die uit de grote verdrukking komen en ze hebben hun kleren dagelijks gewassen in het bloed van het lam. Dan ligt tussen de preek van deze avond en de laatste keer uit Openbaring 7 een aantal dagen. Mag ik dus heel eenvoudig de vraag stellen? Aan u die de Heere mag vrezen, heeft de Heere Jezus je vandaag al gezien met je vuile kleren? En gisteren? En eergisteren? En maandag? En vorige week? Dagelijks wassen betekent teer. Dicht bij de Heere leven. Nauw leven met de Heere. Ik geef vaak een ruim sterven. Toen ik jong was en ik hoorde die uitspraak voor het eerst, kon ik er niets bij voorstellen. Nu ik een aantal jaren meeloop, ook in het pastoraatgemeente, heb ik het meer dan eens gezien. Dat mensen die nauw en teer bij de Heere leven. Ruim mochten heen gaan. Stervensgenade mochten krijgen. Alles konden loslaten. Om het lam over te houden. En als je dan terugkeek op hun leven. En je hoorde dat ook doorklinken in die laatste gesprek. Kregen ze steeds meer een betrekking op het lam. En dat mondde uit in een dagelijkse ontmoeting in de stilte van de binnenkamer. Met het lam. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen vanavond? Wie dicht bij Jezus leeft, sterft makkelijk. Net als Henoch. Die wandelde met God en God nam hem weg. En Henoch was hier niet meer. Maak er een stap naar het tweede punt. De hemelse herder. We zien gemeente in de tekst van vanavond, laten we het maar even lezen op de voet, dat er allerlei beelden worden gebruikt om te beschrijven wat er in de hemel plaatsvindt. Vers 16. Ze zullen niet meer hongeren. Ze zullen niet meer dorsten. De zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Dat is het eerste beeld. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. Tweede beeld. En zal hen een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. Derde beeld. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Vierde beeld. Als u bijbeltje heeft met tekstverwijzing, ziet u dat bij deze verse verwezen wordt voortdurend naar het Oude Testament. En bijvoorbeeld dat moment, niet meer honger en niet meer dorst, dag en nacht, geen hitte en de zon zal op hen niet vallen, bijvoorbeeld Psalm 121 die we samen gezongen hebben. Dat weiden van die herder, beeld dat ontleend is uit Ezechiël 37, vers 27. Het afwissen van de tranen van hun oog. Tekst uit Jesaja 25, vers 8. Dat roept eigenlijk de vraag op, waarom wordt de hemel beschreven aan de hand van teksten uit het Oude Testament? Bedunkt, de verhoogde Christus openbaart aan Johannes de hemelse heerlijkheid. Dat is toch, als het goed is, nieuw. Dan verwachten we toch een adembenemend beeld. Dan hoef je toch niet terug te vallen op oude, met eerbied gesproken, oude gedateerde woorden uit het Oude Testament. Dan verwacht je toch een indrukwekkende beschrijvenis. Waar je helemaal stil van wordt. En die je prikkelt in je voorstellingsvermogen. Nieuwe beelden. Een nieuwe woord. Kon het niet anders. Als we dan toch over de hemel gaan hebben. Laat dan ook maar zien hoe de hemel eruit ziet. En moeten we dan terugbladeren naar het Oude Testament. Om te begrijpen. Wat nog in de toekomst ligt. Vergun me dat ik het maar even gewoon zo zeg, gemeente, menselijke wijs gesproken. Maar heeft de Heer dan niet wat beters te vertellen? Als het gaat om de hemel. Dan dit. En ik denk ook even aan al die gezangen, hè, die we soms met ontroering en overgave zingen. Iets ten nadele van gezangen, sommige wel. Maar waarin allerlei beelden worden gebruikt om te beschrijven hoe heerlijk het in de hemel zal zijn. En dan verwacht je toch juist in het Nieuwe Testament, in het laatste Bijbelboek, als het lam door een van de ouderlingen die staat voor de troon gaat beschrijven hoe de hemel eruit ziet, een adembenemend prachtig beeld die je gedachten ver overstijgt en die je helemaal in verwondering stil maakt. En als ik het dan zo even met u opsom, dit staat daar in het Oude Testament en dat beeld komt daar vandaan en we tellen het zo bij elkaar op. Dan krijgen we toch een beetje de indruk, gemeente, dat het wel een karige woel is daar in de hemel. Wat ik zei u vanavond, de Heere wil troosten. Als het gaat om de hemel. En het is vertroostend dat God allereerst beloften gebruikt uit de Bijbel van Johannes. Om te beschrijven hoe het er in de hemel uitziet. Want Johannes is net als u en ik onderweg. Laat ik een voorbeeld gebruiken, gemeente, om dat duidelijk te maken. In deze periode van het jaar gaan verschillende mensen onder ons op vakantie of zijn op vakantie en luisteren met ons mee. En als je dan met kleine kinderen in de auto zit, die op de achterbank zitten, je rijdt Sliedrecht uit, dan is de eerste vraag natuurlijk, zijn we er al? En de tweede vraag bij de brug van Gorinchem is, hoe ziet het eruit? En dan ga je uitleggen aan de hand van wat je gezien hebt op de website van je vakantieadres, hoe het eruit zal zien. Je vertelt ook maar van, ja goed, ik heb het allemaal van een foto, maar zo ziet ons huisje eruit. Dat is de omgeving, dat kun je daar doen. En dat doe je om ook aan je kinderen uit te kunnen leggen waar je straks hoopt te arriveren. En als je daar aankomt, dan hoop je dat je zelf tegen elkaar kunt zeggen, het is eigenlijk nog mooier dan dat we op de foto's hebben gezien. Nou, dat is het eerste doel, gemeente, waarvoor de Heere, als hij de hemel gaat beschrijven, belofte ontleent aan het Oude Testament. Om onderweg naar de eeuwigheid, aan de hand van het woord, te laten zien wat er staat te wachten voor Gods kerk en voor Gods kinderen. Maar ook, en nu maak ik maar een stap vooruit, opdat Gods kerk, als ze straks binnenkomen in de hemelse heerlijkheid, het tegen elkaar kunnen zeggen met heilige eerbied. Het is hier eigenlijk nog veel mooier dan dat God ons in zijn woord had verteld. Het tweede wat opvalt, als we kijken even naar de belofte die de Heere gebruikt hier om uit te tekenen hoe het er in de hemel uit zal zien, Psalm 121, me dunkt, dat is een reispsalm. Een psalm die onderweg door het leven als een gids mee wil gaan. Die ons thuis wil brengen, daar waar we horen, waarvoor we geschapen zijn, namelijk bij de Heere. Die onderweg door het leven op zoveel verschillende manieren steeds herhaalt, de Heere zal u bewaren, de Heere is uw bewaarder. De bewaarder Israël zal niet sluimeren nog slapen. De Heere zal uw uitgang, uw vertrek en uw ingang, uw aankomst bewaren van nu aan tot in de eeuwigheid. Het verwondert daarom ook niet dat het eerste beeld wat de verhoogde Christus gebruikt om te beschrijven hoe het er in de hemel uitziet, ontleend is aan de reispsalm. Een psalm die onderweg door het leven ons voorhoudt hoe God ons bewaart en thuis brengt. Het tweede beeld wat de Heere gebruikt is uit Ezechiël, Ezechiël 37 vers 27. Dat beeld van die herder. God zal ze weiden. Dat is een belofte uit het Oude Testament gegeven aan Israël in een hele moeilijke situatie. Namelijk toen er nog van geen tempel en paleis in Jeruzalem meer sprake was, toen alles in puin lag. En God in dat laatste gedeelte van het Bijbelboek Ezechiël in een profetisch vergezicht laat zien hoe eens die tempel zal herrijzen. En op een heerlijke wijze, gemeente, heeft de Heere dat ook werkelijkheid gemaakt onder Israël. Toen de ballingen terugkwamen uit de ballingschap en de tempel weer herrees in Jeruzalem, en in de loop van de tijd zijn volle glorie weer kreeg, en daarmee ook een zichtbaar bewijs werd dat het waar is wat de Heer heeft beloofd, dat Hij zijn volk daar zal weiden. Hij zal hen voeren langs die grazige weiden. Hij zal hen onderwijzen en vertroetelen zoals een vader of een moeder zijn of haar kinderen vertroetelt. Zo heeft de Heer zijn volk ook thuis gebracht. Met andere woorden, het is niet zomaar onwillekeurig dat de Heer Jezus deze belofte ergens uit het Oude Testament vandaan haalt. Het is alsof de Heer wil zeggen, juist op dat dieptepunt, toen alles in puin lag, gaf ik in de geschiedenis deze belofte. Zo wil ik ook nu, met het oog op de toekomst, deze belofte een nieuwe troost en een nieuwe betekenis geven, opdat straks ten volle wordt ondervonden dat God een waarmaker is van zijn woord en dat hij zelf ervoor instaat. Dat deze belofte in Jezus Christus volkomen wordt vervuld. God zal ze wijden. Nee, kijkt u maar even met me mee. Er staat in vers 17, het lam dat in het midden van de troon is, zal ze weiden. En zal hen een leidsman zijn tot levende fonteinen der water. Het lam blijkt in de hemel een herder te zijn. Die Gods kerk leidt tot de levende fonteinen der water. Wat bedoelt de Heer Jezus met die uitdrukking? Levende fonteinen der water. Als we in de Bijbelgemeente die uitdrukking tegenkomen, levend water, dan wordt er normaal gesproken mee bedoeld stromend water. Dood water betekent dus stilstaand water. Je mocht alleen maar gewassen, gereinigd en gedoopt worden in stromend water. Ook in de vroege kerk. Vanuit de gedachte dat het water je zonde wegspoelt en meeneemt. Stromend water is ook fris water. Vers water. Stinkt niet en is niet dood. Daar kun je uit drinken. Het beeld van stromend water komt in Openbaringen nog een keer terug. Ik wil er even met u naar kijken. Kijkt u maar even met me mee naar de laatste hoofdstukken. Hoofdstuk 21 en 22 met name. Hoofdstuk 22 vers 1. Staat aan het slot van het Bijbelboek Openbaring het volgende. Wanneer de hemel gedetailleerd wordt beschreven in die laatste hoofdstukken. Staat er en hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens. Klaar als kristal. Doorzichtig als kristal. Je kan er bij wijze van spreken gewoon doorheen zien. Het is niet donker. Voortkomende uit de troon van God en van het Lam. Met andere woorden, de bron van die stroom van levend water is onder de troon van God, waarmee de Heere wil zeggen ten diepste: ik ben die bron. Ik ben die bron. Ik zie het gewoon voor me, gemeente. Dat als straks Gods kerk staat voor de troon van de Heer. Het Lam Gods kinderen, één voor één, naar die stroom van levend water zal brengen. Mag ik u even meenemen vanavond? Loop je daar langs die oever, zo stroomopwaarts. En ik denk dat u dat ook hebt als je langs een rivier loopt. Dan kijk je naar links, je kijkt naar rechts. Je denkt, waar komt die rivier vandaan? Waar gaat die rivier naartoe? En dat het Lam dan zal zeggen, nou kom maar mee. Ik zal je tonen waar die rivier vandaan komt. Onder de troon van God. Mag ik een stap verder gaan in het licht van het boek Openbaringen? Uit het hart van God. Hij is die bron. Bodemloze bron. Dat is nou met eeuwig gesproken, gemeente, de laatste taak van het Lam in de hemel. Het Lam kwam onder ons. Het Lam wilde de zonde van ons op zich nemen. Het Lam gaf zijn leven. Het Lam stond op. Als Johannes in Openbaring 4 de hemel inkijkt, dan zegt hij: ik zie het Lam staande als geslacht. En hier aan het slot van Openbaring 7 ziet Johannes hoe het Lam Gods kerk inleidt in het hart van God. Dat doet nou geen engel. Dat doet ook geen ouderling. Dat hoeven met eerbied gesproken Gods kinderen straks ook niet zelf uit te zoeken. Dat is nou ten diepste het doel waarvoor het Lam is gekomen. Hij gaf zijn leven hier om zondaren straks te gidsen daar tot in het hart van God toe. om hen zo te brengen tot de vervoering, tot het smaken dat de liefde van God opwelt uit zijn eeuwig welbehaag, onbegrijpelijk is, alleen maar is te aanbidden. En het lam zal die gids zijn. Waarom het lam? Omdat in de hemel er maar één is die het hart van God van binnenuit kent. En dat is het lam. Mag ik eens een voorbeeldgemeente geven om dat duidelijk te maken? Dat is iets aan de hele andere kant, maar ik kan even niet sneller een ander voorbeeld bedenken. Dat is een aantal jaren geleden dat wij in Jeruzalem in Yad Vashem liepen. Dat museum dat is ingericht voor de Holocaust. En we liepen daar met allerlei andere toeristen. Op alle rust. Daar moet je ook echt een dag voor nemen. En dan doe je daarna helemaal niets meer. Want dan ben je helemaal verbijsterd van wat je ziet en hoort. Maar plotseling kwam daar een groep aan. En er was iets mee aan de hand. Het waren allemaal jonge mensen. Maar in hun midden stond een oude man. En al luisterend naar wat hij zei in het Engels bleek dat hij in Auschwitz was geweest. U begrijpt het. Opeens hadden we geen aandacht meer voor de foto's en voor de filmbeelden. Maar daar stond iemand die de wereld van binnenuit kende. En je zag het ook gewoon aan hem. Dan mag ik dat beeld, iemand die het van binnenuit kent, nu eens gebruiken om uit te leggen waarom het lam en niemand anders Gods kerk tot in Gods hart brengt. Hij kent het hart van God van binnenuit. En dat zie je terug in zijn gestalte. Als hij het uitlegt, heeft hij de gestalte van het lam. Dat door God naar deze wereld is gezonden. Om de zonde van de wereld op te nemen. Weg te dragen. En zo plaats te maken voor zondaar en goddeloos. Om hen te leiden tot in het hart van God zelf. Zomaar even tussendoor, gemeente. Krijg je ook zin om naar de hemel te gaan? Ben je er met mij eigenlijk ook heel dankbaar voor, dat al die beelden die wij vaak gebruiken, gouden straten, prachtige edelstenen, noem al die andere dingen maar op, gelukkig hier in Openbaringen 7 niet voorkomen. Maar dat God in het kleed van het woord zichzelf in het middelpunt plaatst. En het lam alle aandacht opvraagt voor wie God in de hemel is. Kijkt u met me mee, het staat met grote nadruk. Het lam dat in het midden van de troon is. Met andere woorden, hij vormt het centrum van de hemel. Hij is daar waar God is. Hij leidt hen in tot de fonteinen van het water des levens. Nu komen die laatste woorden, dat is ook het derde punt. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ik begon mijn preekgemeente met het noemen van een naam van een Schotse puritein, Andrew Gray. Ik wil er nog één noemen. Dat is Thomas Watson. Van hem zijn verschillende boeken vertaald en de beroemdste, ook in deze wereld, gelukkig wordt hij nog steeds veel gelezen, zijn de zogenaamde zaligsprekingen. Bij de zaligspreking, zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden, legt Watson uit wat dat is. Treuren vanwege de droefheid naar God. En hij vertelt dan dat dat treuren vanwege je zonde niet iets naargeestig is. Als u dat kent, die droefheid naar God, dan bent u het met hem eens. Ook in dat gemis van God lag toch zo'n tere liefde. Je kon geen kwaad woord meer van de Heere verdragen, al wist je jezelf de meest onwaardige onder de mens. Maar er lag zoveel goedheid in wie God is. Zoveel zoetheid. Dat het geen tranen van wroeging of spijt zijn geweest. Tanden knarsen, dat kun je wel eens hebben. Dat je moet erkennen dat je iets verkeerd hebt gedaan. Maar eigenlijk wil je het binnenhouden. Nou, zo is het met de droefheid naar de Heere niet, kinderen. Bij God mag je huilen over je zonde. Dat vindt de Heere niet erg. Hij wil juist daarin laten zien wie hij voor jou wil zijn. Watson maakt dan een merkwaardige opdrukking. Hij zegt, als hij dat dan helemaal beschreven heeft, het volgende. Dan citeert hij deze tekst en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Hij zegt, eigenlijk vind ik dat wel jammer. Dat God ook die tranen van droefheid naar God weg zal nemen. Want daar ligt zoveel vreugde in. Nou, het zij hem vergeven, gemeente, dat hij dat zo schrijft. Maar ik hoop dat u wel begrijpt wat u bedoelt. Want is dat niet het eerst? Dat als straks u en ik boven komen door genade, we geen traan meer hoeven te laten, omdat er geen zonde meer beweend hoeft te worden. Dat we dat bedroefde gevoel wat we soms hebben in ons hart, op de drempel van de eeuwigheid mogen laten liggen. Alle tranen. Daarmee bedoelt Johannes niet alleen alle getelde tranen. Maar hij bedoelt ook alle soorten van tranen. Ook de tranen die gesnikt zijn onder het dragen van het kruis. De tranen die gevallen zijn vanwege psychisch lijden. De tranen die vielen vanwege onbegrip. De tranen die gevallen zijn tijdens de vervolging. De tranen, en ik moet denken aan mijn opmerking in het gebed, gemeente, die alleen Israël kan laten. Omdat ze gehaat worden als volk van God. De tranen van het gemis van God. De tranen vanwege mijn oppervlakkigheid in de dienst van de Heer. De tranen van heimwee. Omdat ik dan niet meer hoef te verlangen. Want dan ben ik thuis. De tranen van verdriet. De zonde om je heen. Te beginnen bij jezelf. Bij degene die van jou zijn. Je gezin. Je kleinkinderen. Je gemeente. Toch? Daar heb je toch ook wel eens verdriet over? De gemeente. Tranen vanwege het lijden aan de kerk. Tranen die je ziet om je heen. Stap maar eens een ziekenhuis binnen. Dan sta je toch even stil. Het ziekenhuis was er niet in Genesis 1 en 2. Dat is het gevolg van mijn zonde. Alle tranen zal God van de ogen afwissen. Ik denk een gemeente aan wat er, mag ik dat voorbeeld even gebruiken, is er niet, misschien dat ze nog meekijkt, maar ik denk dat ze al op bed ligt. En onze jongste, die valt regelmatig. En dan huilt ze en dan komt ze bij of bij je moeder. Dan moet je die tranen weghalen. En geef je een knuffel en een kus. En gaan ze weer spelen. Nou, dat beeld bedoelt de Heer. Dat hij met eerbied gesproken, één voor één, die kinderen van hem op zijn schoot neemt. En de tranen weghaalt. Ze een kus geeft. En ze vervolgens laat genieten van wie God in Christus is. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Maar daar wil ik vanavond niet bij eindigen. Bij wat dit betekent voor u als u de Heere mag kennen en straks thuis mag komen. Wij zouden God tekort doen als we zo zouden eindigen. Ik wil vanavond eindigen in God zelf. Wat betekent het nu voor God, gemeente? Als hij een goddeloos binnen laat komen onder leiding van het lam, om een gezaligde zondaar te laten genieten van wie God in het diepst van zijn wezen, dat is toch liefde, is. Wat wordt hij daarin verheerlijkt? Als de vader met eerbied gesproken toekijkt. Hoe het lam, en dat is toch zijn zoon. De uitverkoren kerk en gemeente binnenleidt. Om onder zijn leiding het geheim van Gods eeuwige liefde. En daar hebben we de eeuwigheid voor nodig om dat te doorgronden. Te beproeven. Te doorgronden. Om daarin helemaal op te gaan en te verlustigen. En God groot te maken. Wat doet het met God gemeent? Als hij onze tranen. Door onze zonde. En als gevolg van onze zonde afwist van ons aangezicht om ons te vervullen met zijn eeuwige liefde en goedheid. Dan verheerlijkt God zichzelf in wie hij is. En dat is de hemel. Daar blijft God over. En valt Gods kerk helemaal weg in de schaduw. Van de drie enige God. En blijft alleen maar over. Gij alleen zijt waardig te ontvangen. Alle lof, eer en aanbidding. Stromen van levend water, gemeente, die hier in Openbaringen 7 worden voorgesteld. Die mogen vanavond ook hier in de Bethelkerk en thuis in uw huiskamer of op je vakantieadres stromen. Onder de uitnodiging, samen met de geest en de bruid, het wordt u toegeroepen om te komen en te drinken, te nemen van die wateren des levens, om niet. Het is aangrijpend, gemeente, dat juist in het slot van Openbaringen 7, nog één keer als het ware, voor het laatst met klem die oproep klinkt, waarmee de Bijbel wordt afgesloten, zo iemand dorst heeft, die komen en die drinken van het water des levens, om niet. Dorst. Ja, dorst naar God, naar de levende God, naar Gods liefde. Ik zou vanavond zo laag willen afdalen in het midden van de gemeente. Als je nou geen dorst hebt vanavond om te komen tot God, kom dan om die dorst tot God. Maar blijf niet achter. Het gaat nog niet eens om de hemel, waar u zo graag naartoe wil. Maar het gaat toch om God. Om wie hij is. Als de Heer nou vanavond in de prediking van het evangelie de poorten van de hemel zo open zet. Dat we in het slot van Openbaringen vanuit de Bethelkerk in één keer in het hart van God mogen kijken. En het lam ons uitnodigt. Om onder zijn leiding meegenomen te worden naar de oevers. Deze stroom van levend water en het lam ons meeneemt tot in de bron van het levende water. En dat is het hart van God. Waarom zou jij dan vanavond nog willen thuisblijven? Wat biedt dit leven jou? Wat kun jij nou tegen dit lam opstellen? Je baan. Kijk eens om je heen hoeveel onzekerheid er is. Je bedrijf, nou, we zien het nu gebeuren, wat er met bedrijven gebeuren. Je gezin, geeft dat nooit een traan. Je gezondheid, knakt. Je banksaldo, met alle respect gemeente, ik heb naast tientallen sterfbedden gestaan. En nog nooit heeft de vraag geklonken uit de mond van een stervende. Wat staat er vandaag op mijn saldo? Ik heb wel een keer de vraag gekregen, dominee. Heel mijn vermogen voor nog één dag leven. Dan kan ik nog bidden. Dan sta je daarnaast als predikant gemeend. In de wetenschap dat deze stervende, die op die dag ook stierf, zijn hele leven in de kerk heeft gezeten. Het deed hem niets. Vanavond mag u komen. Alles is niet voor niets. Hoort u goed wat ik zeg? Alles is niet voor niets. Alles is al betaald. Genade is een dure koop. genade wijst naar het lam. Maar het is het lam dat u vanavond wordt voorgesteld. En waarvan ik als prediker vanavond tegen u mag zeggen. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Begin nou eens met het werpen van je zonde op het lam. En ik mag vanavond je de garantie meegeven. Wie daarmee begint in dit leven, eindigt straks onder leiding van het lam in het hart van God. Amen.